Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Namens de kerkenraad van harte welkom in deze middagdienst waarin dominee Van Holte uit IJsselstein hoopt voor te gaan. Gemeente, is u bekend, er wordt voor de slotzang gecollecteerd. Ook vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats en de tweede voor de familie Kommers, dus de GZB. U heeft een week geleden nog wat in metadaat van hun werk kunnen aanschouwen in Mexico. Vergeet u trouwens ook de zendingsbussen bij de uitgang niet, gemeente. De inleiding op deze dienst gaan we zingen Psalm 8, het 9e vers. Heer ons Heer, groot, oppermachtig wezen. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen een rijk gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit laat varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen van de eerste psalm, daarvan de eerste twee versen. We gaan vanmiddag nadenken over hoe wij omgaan met de geboden, de wet van onze God. Psalm 1 zingt daar ook van: welzaligheid die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaars staat. De eerste vers en ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Als we in het eerste vers zingen over hen die samen rotten, dan is dat een beetje een naar woord natuurlijk, maar dat betekent mensen die met slechte bedoelingen, met kwade bedoelingen bij elkaar komen. Psalm 1, de versen 1 en 2. Wij belijden met de kerk der eeuwen, ook vanavond, ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. We zingen daarna de 19e psalm, het 4e vers. Alweer een psalm die gaat over de wet van God. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Omdat zij het hart bekeert, het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En dan staat er in deze psalm, en slechten wijsheid leert. Die slechten, dat zijn geen slechte mensen, maar dat zijn eenvoudigen. Eenvoudigen die wijsheid van God ontvangen door de lering van zijn geboden en zijn woord. Het 4e vers van de 19e psalm dus, na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u en van jullie spreken dan nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag samen de Bijbel lezen, maar voor we dat doen bidden we om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Laten we samen bidden. Almachtige God, getrouwe Heer in de hemel, dank u wel dat u ons ook vandaag, vanavond, vanmiddag op deze tweede dienst samenbrengt hier in uw huis. Dat u ons telkens maar weer, zondag aan zondag, die dubbele genade bewijst, dat de deuren van de kerk open gaan en dat wij in vrijheid mogen komen om uw woord te horen. We zijn het zo gewend, voor ons eigenlijk niks bijzonders, maar als wij kijken op het rond van deze aarde, heren, wat er allemaal speelt en wat er allemaal aan de hand is, ook in uw kerk, dan mogen wij ons rijk gezegend weten met de vrijheid die we ontvangen om een kerkdienst te houden. Om klokken te laten luiden, om de deuren van de kerk en wagenwijd open te zetten, om het evangelie van Jezus Christus uit te zeggen en te proclameren op allerlei manieren, in de kerk en daarbuiten. En wij weten, heren, dat het veel broeders en zusters niet gegeven is om openlijk hun geloof te belijden en openlijk tot een kerk te behoren. En daarom, heren, mogen we telkens alweer in verwondering en dankbaarheid tot u komen aan het begin van elke kerkdienst. Want u geeft het ons dan toch ook vandaag weer maar tot twee keer toe. Dat wij mogen horen wat ten leven dient. Woorden van eeuwig leven. Er wordt genoeg gesproken en geschreven op deze wereld. Zoveel dat we het allemaal niet kunnen bevatten. Zoveel data en zoveel dingen die op ons afkomen. En heren, we zouden het spoor bijster raken in deze wereld. Als we alles moeten volgen en alles moeten bijhouden. En ons overal in moeten verdiepen. Maar wat is het een rust, wat is het een zegen, wat is het een weldaad. Als we op zondag ons mogen neerzetten om te horen uit dat aloude woord van u. Dat wij het getuigenis van u mogen horen in de wetenschap en het geloof dat het geen dingen zijn die vervliegen. Dat uw woord geen krant is die vandaag nieuw is en morgen weer oud. En overmorgen weggegooid wordt. Maar dat uw woord dat eeuwig blijvende getuigenis is van uw naam. Gegeven aan uw oude bondsvolk Israël. En wij mogen het horen en wij mogen het ook weer doorgeven na zoveel eeuwen. En we danken u ervoor, heren, dat wij mogen weten dat vele generaties voor ons met dat woord en uit dat woord en door het geloof hebben geleefd. En u wilt u tot ons komen met uw woord om ons aan te raken. Om ons met uw woord duidelijk te maken dat u ook met ons verder wil gaan. Leiding wil geven. Voort wil gaan op de weg van dit leven. Dat vaak zoveel weg heeft ook van een woestijn. Onze wereld waarin wij leven. Wat is er niet aan de hand? We denken aan alles wat er in Europa gebeurde afgelopen week weer. Terreuraanslagen. In Spanje, in Finland. We denken aan de vele slachtoffers die vielen. Wij denken aan de dreiging en de angst die er is in alle grote steden van Europa voor terreuraanslagen, voor extreem geweld, waar onschuldigen zomaar van het een op het andere moment uit het leven werden weggenomen. En heren, wat is het dan een weldaad om te weten dat u een God bent die deze wereld regeert. Dat u niet aflaat om telkens maar weer ook uw gemeente samen te roepen, zondag aan zondag. Opdat we niet zouden leven bij de waan van de dag. Opdat we ons niet zouden laten verschrikken door alles wat er gebeurt op deze wereld vandaag. Maar dat wij zouden leven op die vaste grond van het geloof. Van uw woord dat in Jezus Christus ja en amen is. En daarom komen we ook vanavond tot u, vanmiddag tot u, om u te vragen. Heere, geef ook vandaag uw zegen. Geef uw Heilige Geest als uw woord opengaat. En leid ons in het spreken, maar ook in het luisteren. Opdat uw heilig woord naar ons toe komt. Opdat wij uw evangeliewoord zullen horen. Het woord van Jezus Christus. En wij vragen u, wilt u geven dat het ook door zal dringen in ons leven. U kent ons allen en u weet hoe we gekomen zijn. U weet, heren, wat er in ons leven bovenop ligt, in onze gedachten, in onze harten, in onze gevoelens. En we konden het bij de deuren van de kerk niet achter ons laten. Maar geef dat het ons niet hinderen zal om uw woord te horen. Alle moeite en zorgen die er kunnen zijn. De vreugden wellicht, of datgene waar we ontzettend naar verlangen. De onverschilligheid ook die ons soms aangrijpt. En de matheid en de lusteloosheid. Geef dat het ons niet hinderen zal om ook vanavond het geheimenis van uw woord te ontdekken. En te weten dat u ons hebt geschapen voor de eeuwige vreugde. Wij bidden u, Heere, geef zo een gezegende dienst uit uw hand. Wees met in ieder van ons, ga de rijen doorslaan, niemand over. Wees overal waar uw woord wordt verkondigd. Wij bidden en vragen dat niet omdat wij het hebben verdiend. Maar uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan de Bijbel lezen, dat doen we in het Oude Testament, in het boek van Exodus, het tweede boek van Mozes, het tweede boek van de Bijbel ook. En daarvan lezen we het 23e hoofdstuk, de versen 14 tot 22. Ik noem u als onze schriftlezing Exodus 23, vanaf het 14e vers tot en met vers 22. Even om duidelijk te maken waar dit gedeelte staat in de Bijbel ongeveer. We kennen allemaal Exodus 20, de wetgeving van God. God heeft zijn geboden gegeven, de 10 geboden eerst. Daarna als een uitwerking daarvan allerlei andere geboden. En als dan dat klaar is, als God aan Mozes alle geboden heeft geopenbaard, dan lezen we Exodus 23 vers 14, dit woord: driemaal per jaar moet u voor mij een feest vieren. Het feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. 7 dagen lang moet u ongezuurde broden eten zoals ik u geboden heb op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Ook het feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk en van wat u op de akker gezaaid hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht van de Heere verschijnen. U mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is, en het vet van mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen overblijven. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, dan zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte en wel in de versen 14 en 20. Vers 14, 3 maal per jaar moet u voor mij een feest vieren. En vers 20, zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. We gaan vanmiddag nadenken over hoe wij omgaan met de geboden die God ons heeft gegeven. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. We doen dat uit de 26e psalm. Psalm 26, daarvan het 1e, 3e en 7e vers. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Het 3e vers, uw goede tierenheid die zich al omverspreidt, is al een tijd voor mijn gezicht. En het 7e, daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Ik noemde ter voorbereiding op de verkondiging van de 26e psalm het 1e, 3e en 7e vers.
Thank you.
Ja, gemeente, jongelui, hoe gaat dat als wij met de wet te maken krijgen? Over het algemeen zijn we daar niet zo gelukkig mee, toch? Wij zien geboden en regels vaak als een inperking van onze vrijheid. Lastige stenen op de weg, waardoor we niet datgene kunnen doen wat we graag zouden willen doen. Allerwege wordt vandaag ook in onze samenleving de wet onder kritiek gesteld. Wat is dat nou voor nodig, zegt men dan, om dat te gebieden, om dat in de wet op te nemen? Ik denk aan ondernemers, aan landbouwers en middenstanders. Er wordt geklaagd over regeldruk. Regeldruk. En we weten hoe de Nederlandse overheid steeds ook politiek worstelt met de vraag of we nu steeds meer bevoegdheden van ons eigen land over moeten dragen aan Europa. Of dat we eigenlijk veel meer dingen hier zelf moeten regelen in ons eigen land. Kortom, gemeente jongelui, wij houden niet zo van wetten en regels. En zeker niet van regels waarvan niemand uit kan leggen waartoe ze bedoeld zijn en welk nut ze dienen. Kijk, dat je moet stoppen voor de bomen, voor de spoorbomen bij een spoorwegovergang, dat is duidelijk. En dat je beter maar kunt stoppen als het verkeerslicht op rood staat, dat is ook wel helder, denk ik. Dat is logisch. Als je een bromfietshelm op moet of een autogordel moet dragen, dat is ook nog wel te verdedigen. Dat is tenslotte voor je eigen veiligheid, zeggen we dan. Maar waarom de Europese Unie heeft bepaald dat de kromming van bananen en komkommers niet meer dan 20% mag zijn, ik weet niet waarom. En ik heb me nog nooit iemand gevonden die dat me uit kan leggen. U voelt wel, we hebben niet zoveel met regels. We hebben niet zoveel met de wet. Wetten en regels zijn soms nodig, zeggen we dan. Meestal niet prettig en zeker geen feest. Als ik dan mijn Bijbel begin te lezen, de wetgeving op Sinaï en Exodus 20, alle andere wetten die daarna komen, dan zie ik toch een hele andere visie op de wet. Dan kom ik een hele andere gedachte tegen rondom regels en geboden en inzettingen. Want dan zijn de regels die God geeft aan zijn volk Israël en door Israël heen ook aan ons, verbondsregels. Heilzame voorschriften die de verhouding tussen God en mens tot stand brengen en in stand houden. De heilige God die door zijn wet heel dicht bij zijn volk komt. Die als het ware in de wet en in het geven van zijn geboden zijn handen naar zijn volk uitstrekt. Dat volk verkiest en zijn verbond met hen opricht. De wet als een verbondsdocument. Ja, dan zie ik toch wel iets heel anders dan dat ik de ene na de andere regel voorgeschoteld krijg. Van dit mag niet en zus moet je en dat moet je niet doen. Dan zie ik hier dat God zijn volk niet met geboden en regels om de oren slaat. Maar dan zie ik in het geven van Gods gebod iets van zijn verkiezende liefde. Dan zie ik iets van zijn goddelijke trouw. Dan zie ik iets van Gods hart. God die met zijn volk wil optrekken, dwars door de woestijn heen naar het beloofde land. Regels van het verbond. Je moet maar eens lezen rondom dit gedeelte, Exodus 23. Je leest ook andere gedeelten van de wetgeving. En wat lezen we dan? En God schreef op de stenen tafels de woorden van het verbond. En als Mozes met die twee stenen tafels, die 10 geboden naar het volk toe komt, dan zegt hij, dit is het boek van het verbond. Maar zie ik toch iets heel anders dan de manier waarop wij vaak tegen wetten en regels aankijken. En zo moeten ook wij Gods wet leren zien als een teken van het verbond. En als het goed was, hebt u vanmorgen, ik mag aannemen dat u en jij er vanmorgen ook waren, toen de wet gelezen werd, dat ook alweer opnieuw gehoord. Want voordat er nog enig gebod werd uitgesproken, heeft God tegen u en tegen jou gezegd, ik ben de Heere, jouw God. God die telkens maar weer, elke zondag opnieuw, zijn verbond opricht met zijn gemeente. Zijn wel eens catechisanten die vragen, dominee, waarom is dat nou nodig, iedere zondag die wet? We kennen dat zo langzamerhand toch wel, iedere keer weer, datzelfde riedeltje. Die 10 geboden. Is dat nou nodig? Ja, dat is nodig. Want keer op keer, zondag aan zondag, richt God door het uitzeggen van zijn geboden zijn verbond met ons op. Met ons als gemeente. Maar ook met ons heel persoonlijk. De geboden van God geven ons iets weer van die heilige en wonderlijke en blijvende verbinding tussen zondige mensen zoals wij zijn en de levende God in de hemel. En zo zouden we ook naar Gods geboden moeten kijken. Zoals een bruid met stralende ogen kijkt naar de ring die haar bruidegom aan haar vinger schuift. Zoals ouders met ontroering zien op hun kindje als het de teken en zegel van de heilige doop ontvangt. Dat is een feest om mee te maken, toch? Dat is geweldig om daarin te mogen delen. Groot feest. Nou, zo gaat het nou ook. En dan toe met de wet van God. Als de wetgeving op Sinaï geweest is, en we kennen de geschiedenissen van de stenen tafels, we kennen ook de zonde van het volk. Maar als dan God zijn wet aan Israël gegeven heeft, eerste 10 geboden, je zou kunnen zeggen dat is de grondwet, dat zijn de grondleggende artikelen, en daarna allerlei andere wetten. Waar loopt het dan uit? Waar loopt het dan op uit? Als al die wetten gezegd zijn, dan loopt het uit op feest vieren. Lees maar, vers 14. 3 maal per jaar moet u voor mij een feest vieren. Nee, dan loopt het niet uit op allerlei mopperingen en regel, over de regels. Dan morren de Israëlieten niet over de voorschriften die hen gegeven zijn. Niet klagen over de zware wettelijke lasten en de bepalingen die opgelegd zijn. Nee, zo niet. Maar feest vieren. 3 maal per jaar moet u voor mij een feest vieren, zegt God. Daar loopt de wetgeving op uit. Kijk het maar na. Ik zei het al, eerst de 10 geboden, allerlei economische wetten. Wetten over de verhouding tussen mensen. Over doodslag en diefstal. Allerlei economische wetten ook. Hoe om te gaan met weduwen, wezen en vreemdelingen. En dan Gods opdracht. 3 grote feesten vieren per jaar. Ik kan me voorstellen, gemeente jongelui, dat je vanavond in de kerk zit, vanmiddag in de kerk zit en dat je zegt, daar komt me toch een beetje vreemd over. Feesten. Want feesten, dat doen we als we iets te vieren hebben, toch? Feesten, dat doen we als we als jongeren en ouderen ons wat willen vermaken. Dan bouwen we een feestje. Even alle remmen los. Even de dagelijkse zorgen aan de kant. Feest vieren. Plezier maken. Lol trappen. Maar dan lees ik in mijn Bijbel, gemeente jongelui, toch vanavond iets anders. Wat lees ik hier in vers 14? God gebiedt om feest te vieren voor hem. U zult, hoe staat het precies? U zult voor mij een feest vieren. Nee, niet voor eigen plezier en vermaak. Geen platte lol, geen oppervlakkig genot, maar diepe en echte vreugde over de wet van God. Vreugde over Gods wet. De Joden vieren Simchat Torah, de vreugde der wet. Komend jaar is dat op 12 en 13 oktober. Dan is er blijdschap vanwege de geboden van God. Dan is er de vreugde over de wet, Simchat Torah, een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Torah. In de synagoge leest men op die dag het laatste hoofdstuk van de Torah, Deuteronomium 34, en meteen daarna weer het eerste hoofdstuk, Genesis 1 vers 1. Dat geeft aan dat het lezen uit de Torah ook nooit mag stoppen. Het gaat altijd door. Gods wet is altijd geldig. Heeft zeggingskracht over ons hele leven. En je kunt niet op een bepaald moment zeggen, nou dan parkeren we even. De wet van God even aan de kant. Want we hebben nu even wat andere dingen te doen. Nee, dat kan niet. 3 maal per jaar, zegt God, moet u voor mij een feest vieren. Kijk, dat is natuurlijk wat anders dan dat we alleen voor onszelf feest vieren. Wees eerlijk, denk even aan de jongelui, maar ook aan de ouderen natuurlijk. Een feestje, dat vier je voor jezelf en dat vier je voor elkaar. voor de gezelligheid, om er wat aan te beleven. En als je een uitnodiging krijgt voor een feest en je denkt dat er niks anders is, dan ga je niet. Dan slaan we de uitnodiging af. Dan doen we niet mee. Maar dan die opdracht van God. Het is een bevel van God. De wet, om zo te zeggen, stopt niet als het gaat om de geboden. Nee, dan krijgen we de opdracht. Je zou kunnen zeggen, dat is de grootste opdracht. Daar loopt het op uit. Daar loopt de wetgeving op uit. De opdracht om feest te vieren. U moet, zo staat het er letterlijk, 3 maal per jaar moet u voor mij een feest vieren. Nadat God zijn wet gegeven heeft, nadat de verbondswoorden hebben geklonken, roept hij ons op tot de vreugde. Nodigt hij ons tot het feest. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Gods geboden als woorden van zijn verbond geven ons reden om feest te vieren. Simchat Torah. En deze vreugde die hier bedoeld wordt is groter dan welke vreugde ook. Want die vreugde is constant en eeuwig en zal ook nooit minder worden. Als het laatste hoofdstuk van Gods verbondsboek is uitgelezen, dan beginnen we meteen weer opnieuw bij hoofdstuk 1. Dat wijst ons op de vreugde die nooit vergaat. De eeuwige blijdschap. Komen we daar wel eens aan toe? Aan die vreugde? Aan die wonderlijke vrede en die innerlijke blijdschap als het gaat om de wet van God. Ik bedoel dat zoals Psalm 119 dat zegt. We gaan straks aan het einde van de dienst ook samen zingen. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin, zo zingt de dichter. Ik grijp ernaar en ik zal er heil uit verwachten. Kijk die vreugde. Die blijdschap dat God zijn wetten en zijn inzettingen heeft gegeven. Zijn getuigenissen voor mij. Het is alsof God zegt, ik wil met jou verder. Elke zondag alweer opnieuw als de wet wordt gelezen, die uitgestoken hand. Kom maar, ik zal je leiden. U zult dat straks ook zien. Nogmaals, ik heb Psalm 119. Je weet wel, die psalm die de liefde tot de wet van God bezingt en die het geheim van Gods wet ons wil onthullen. Uit de schat van al het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw getuigenissen vond. Ga je zo met je Bijbel om? Heeft de Bijbel, hebben de geboden van God die plek in je leven? We zingen dat zo makkelijk mee. Een prachtige psalm, het zingt zo lekker. Mag ik eens vragen, het is vakantie geweest. Hoe vaak is die open geweest, die Bijbel? Ja, je hebt natuurlijk zondags mee naar de kerk genomen, natuurlijk wel. En er aan tafel ook uitgelezen, dat geloof ik ook wel. Maar hoe vaak heb je die Bijbel ter hand genomen om die vreugde op te zoeken? Bij ons in de kerkbode stond een aardig verhaaltje van het dagboek van een Bijbel. Geschreven vanuit het perspectief van een Bijbel. En die Bijbel die was meegegaan in de koffer op vakantie. En iedere keer had die Bijbel gedacht van, oh, daar komen ze, nu gaan ze in me lezen. Nu mag ik ook meedoen, nu mag ik ook mijn woord spreken. En hij was iedere keer dichtgebleven. En op het einde van de vakantie was hij de koffer weer ingegaan. En mee naar huis gegaan. Hij was niet open geweest. Voel je? Nou, dan kennen we natuurlijk die vreugde niet die gaat over de wet van God. Ik stel nog maar een keer de vraag, gemeente jongelui, zijn we dat niet een beetje, of zijn we dat niet misschien een heel beetje kwijtgeraakt? Dat we met Gods woord en met Gods wet omgaan zoals we met al die andere regels van deze wereld omgaan. Dat we denken, nou ja, het is allemaal maar lastig en beperkend en beknellend af en toe. Dat we zeggen, even de vrijheid, even niet. Of dat we zo'n houding hebben van, ja, het zou eigenlijk wel moeten, maar. Maar iedereen doet het toch. Maar dat kun je toch niet meer volhouden vandaag de dag. Maar we leven toch niet meer in 19 Noach. Ik denk, jongelui gemeente, ik denk dat vooral dat laatste onder ons vaak heel sterk is. Dat het heel sterk leeft. Want ja, het is God die het zegt natuurlijk. Het is geen kleinigheid wat er in de Bijbel staat. Dat kun je zomaar niet negeren, dat weten we wel. Het zou eigenlijk wel moeten, zeggen we dan. Maar. Het heiligen van de rustdag. Nou ja, natuurlijk. Als er nou op zondag eens wat leuks te doen is hier of daar. Als er andere leuke dingen te doen zijn. Onder een kerkdienst. Het zevende gebod, seksualiteit. Door God gereserveerd, dat weten we wel natuurlijk, voor de veilige ommuring van het huwelijk. Maar ja, de hormonen, weet je wel. En je moet toch weten of je bij elkaar past en zo. Samenwonen? Of toch met Gods hulp proberen om het mooiste wat je elkaar te bieden hebt te bewaren voor als je getrouwd bent. Ik stel het vanmiddag maar wat vragenderwijs. Want als ik zeg dat het niet mag, dan word ik voor een ouderwetse dominee versleten. Zo'n figuur die niet met zijn tijd is meegegaan. Nog een voorbeeld. Gij zult niet doodslaan. Maar ja, pesten en roddelen. Elkaar doodzwijgen of elkaar doodkijken. Mag eigenlijk niet. Maar. Gooi twee, doe je er toch aan mee, hè? Ik ook, hoor. Toch? Nou, gemeente jongen, hoe totaal anders. Hoe radicaal tegenovergesteld heeft God zijn gebod bedoeld en gegeven. Hoe radicaal tegenovergesteld daaraan wil God dat wij met zijn geboden omgaan. 3 maal per jaar moet u voor mij een feest vieren. De 3 grote feesten van Israël. Het paasfeest. Het feest van de verlossing uit Egypte. Dat God zijn volk met een wonderlijke macht heeft verlost. En de verlossing door Christus van de dood. Pinksterfeest. Het begin van de oost. En de gedachte is aan de wetgeving op Sinaï. Hoe God daar naar zijn volk is toegekomen. Ik ben de Heere, uw God. En tenslotte het grote feest. Zo noemen de Joden dat. Het grote feest. Sukkot. Het loofhuttenfeest. De afronding van de oost. Het feest van het feit dat het leven weer door kan gaan. Dat er weer voedsel is. Van de overvloed en de zegeningen van God. Het feest van de gedachtenis aan het wonen in tenten in de woestijn. En nu thuisgekomen zijn. Het loofhuttenfeest. Het grote feest. En dan de laatste dag van het loofhuttenfeest. De Joden zeggen dan de grote dag van het grote feest. Simchat Torah. De vreugde van de wet. Dat gaat gepaard met een uitbundig feest. Waarin de Torahrollen gehuld in een feestelijk kleed en versierd met zilver worden rondgedragen in de synagogen of bij de klaagmuur. Wat zegt de Heere dan? Ik lees het in vers 18. Van mijn feestoffer mag niets tot de volgende morgen overblijven. Alles moet op, want de vreugde is niet half. Omdat Gods wet volmaakt is. Maar mensen, is het dan niet soms heel zuinig? En heel benepen? En een beetje eng soms? Hoe wij met Gods geboden omgaan. Zie je dan hoe God zelf gebiedt om het geheim te leren kennen van zijn genadige en heilzame geboden. Geen karige, krappe godsdienst. Geen zuinige, duffe, trieste omgang met de wet van God. Maar vreugde, uitbundige vreugde. Een vreugde die raakt aan de buitenkant van het leven, die gezien wordt. Die gevierd wordt. Ook een vreugde die indringt tot in onze harten toe. Die verankerd ligt in de bodem van ons hart. En ja, dan is het nog. Iemand zegt van ja, hoe kom je nou zo ver? Hè? Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je nou zover dat je in die wet van God echt vreugde vindt? Hè, zoals Psalm 119 zegt, een vreugde die je nergens anders op de wereld vindt. Die vreugde die vind je juist in de onderhouding van die geboden. Juist dat geeft vreugde. Juist als je je daarin verdiept. Juist als je daaruit leeft. Want dan kom je heel dicht bij het geheim van God. Dan zijn die geboden niet maar uiterlijke zaken. Dan zijn die geboden niet maar horend bij een God die iets zegt of die iets gebiedt. He, hoe gaat dat tegenwoordig vandaag de dag als er iets gezegd wordt? Ja, maar dat mag niet hoor, dat mag. Wie zegt dat? Want dan hoef je bij Gods geboden nooit naar te vragen. Want de Heere God die zegt als hij zijn gebod geeft. Ik ben de Heere. Ik ben jouw God. Ik ben uw God. Hij maakt zich eerst aan ons bekend. Eerst verbindt God zichzelf aan ons. En dan geeft hij zijn geboden. Maar ja, dan praktisch. Hoe dan? Moeten we het dan toch maar niet zo nauw nemen? Is dat de boodschap die we elkaar meegeven vanmiddag? Dan met de regels en de geboden maar een beetje marchanderen. Dat je zegt van nou, je moet het zo strak niet nemen, niet houden. Nou, zeker niet. Want die intense vreugde, ik zei het al, die intense vreugde, die komt, die diepe vrede en blijdschap, die komt juist in het onderhouden van Gods geboden aan het licht in je leven. Dan komt het als het ware zo bovendrijven. Daarin vindt het geloof rust. Juist in het onderhouden van Gods wet en het leven naar zijn gebod is die vreugde te vinden. Dan vinden we blijheid en genade. Zegen van God. Psalm 1 zingt het zo, welzalig gij, we zongen het. Die Heeren werd blijmoedig, dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht, welzalig. Maar dan nog iets. Dan is de wetgeving van God niet een momentopname. Dan kun je niet zeggen op zondagmorgen als je de wet hebt gehoord, nou we hebben het weer gehoord, we hebben het weer gehad. Zoals Israël ook niet na Sinaï gewoon door kon leven en gewoon door kon gaan. Nee, dan gaat God ook mee. Ik zei het al, hij verbindt zich door de wet aan zijn volk. Niet zomaar even, maar voor eeuwig. God gaat ook mee, hij laat zijn volk niet los. Hij blijft gedenken aan zijn verbond. En dat lees ik in het 20e vers, tweede gedeelte van onze tekst. Wat lees ik daar? Zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Nee, dan is het niet zo dat God zijn geboden geeft en dan tegen zijn volk zegt, nou ja, je weet het nu. En je weet wat er van je gevraagd wordt en nu moet je het zomaar doen. Ga heen en doe wat ik u geboden heb. Nee, zo niet. Hij gaat zelf mee. Kijk, zo gebeurt dat in ons land met allerlei wetgeving vaak wel. Dat er gezegd wordt, ja, dat zijn allemaal de regels. Dan moet je er maar aan houden. En waarom, dat weet niemand. Ook al zijn die regels misschien achterhaald. Ook al zijn die regels misschien al lang niet meer nodig. Het komt zelfs voor dat soms mensen niet eens meer weten waarom regels gegeven zijn. Ik denk aan allerlei financiële wetgeving en belastingwetgeving. Soms zo verschrikkelijk ingewikkeld dat zelfs de meest deskundigen er nog niet uitkomen hoe het nou precies zit. Maar zo is het met Gods geboden niet. Dat lees ik van Gods wetten niet. Dan zie ik eigenlijk precies hetzelfde als daar straks, dat wonderlijke geheim. Dat kan natuurlijk ook niet. Want die wet van God, dat zijn de woorden van het verbond, waardoor God zichzelf aan ons heeft verbonden. Gods wet geeft vorm en inhoud aan de relatie tussen God en zijn volk. En God blijft juist door zijn geboden bij zijn volk betrokken. Ik zei het al, elke zondag weer opnieuw. Dat is niet voor niks. Hoor maar, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. God gaat mee. En zijn engel zal voor het volk uitgaan op de weg. Hij zal leiden, dat staat er ook boven in onze Bijbel, boven vers 20, de leiding van God. En dan ontdek ik vanmiddag weer een geheim. Gods geboden. Want ze zijn er niet om ons allerlei vrijheden te beperken en te beknotten. Maar het Gods geboden zijn er om ons te leiden. En elke zondag weer die uitgestoken hand van God. Kom maar. Dan zal ik je wel leiden. Kom maar met mij mee. Dan zal ik je door de woestijn van dit leven wel leiden naar het doel dat ik gesteld heb. Dat ik gereed gemaakt heb. En zie je dan hoe doelgericht de wet van God is? Gods heilige geboden, ze zijn gericht op de thuiskomst van zijn volk. Voor Israël natuurlijk in het beloofde land in Kanaan. Voor ons, dus de gemeente van het Nieuwe Testament, het eeuwig Kanaan, het Nieuwe Jeruzalem. En zoals Israël in de woestijn niet blijven kon, zo kunnen ook wij hier niet blijven. Dat weten we toch wel. De Bijbel leert het ons heel duidelijk. We hebben hier geen blijvende stad. We moeten voort. Ook al leven we soms vaak wel zo, hè, alsof we hier het eeuwige leven hebben, zo'n beetje. Dan volgt in onze tekst die vermaning om nauwgezet naar die engel te luisteren. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem, zegt God dan. Dan nodig u en jou uit vanmiddag om eens goed mee te lezen in dat 20e vers. Wat staat daar? Zie, ik zend een engel. Een engel met een hoofdletter. En ook in de volgende versen worden telkens hoofdletters gebruikt. Als het gaat om deze engel. En als we dat lezen in het Oude Testament, engel met een hoofdletter, dan is dat de gestalte van de Heer Jezus Christus. Dan is dat eigenlijk God zelf. Hij was er ook al in het Oude Testament, Jezus. Nee, nog niet als een kindje in de kribbe. Nog niet als de Jezus van Nazareth. Nog niet als de opgestaande paasvorst. Maar hij was er als de engel des Heren. We lezen heel vaak, onze kinderen weten dat ook wel, we lezen heel vaak in het Oude Testament over engelen. Dan lees ik altijd het woordje engel met een kleine letter. En als er dan iemand is die zich voor zo'n engel neerbuigt, dan zegt die engel van nee, nee, niet doen, ik ben ook maar een schepsel. Niet doen. Ik ben God niet. Maar deze engel, die engel met een hoofdletter, dat is God zelf. Het is de oud-testamentische gestalte van Jezus Christus. En als ik dat zie, dan ga ik pas echt zien waartoe God zijn volk zijn wet gegeven heeft. Dan geeft God alleen, niet alleen leiding door zijn wet, maar dan geeft hij leiding door Jezus Christus. En hier in de diepte van het Oude Testament zien we vanmiddag iets van het doel van Gods geboden. Dat doel is niet, we zagen het al, dat doel is niet om ons leven te beperken en in te perken en te knevelen. Maar het doel van de wet, dat is Christus, opdat we bij hem zouden uitkomen. Dat is Jezus. Hij van wie de dichter van het Oude Testament het heeft gezongen, en we gaan het straks ook zingen als een antwoord op de verkondiging. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Jezus Christus, onze Heere. Hij die kwam om de hele wet te vervullen. Hij die kwam om Gods wil te doen. Hij die dat als geen ander ook wilde doen en kon doen. Dus goed lezen wat hier staat in vers 20. Zie, ik zend een engel voor u uit. Voor u uit. Hij gaat voorop. Hij neemt het voortouw. Nergens ga ik het geheim van Gods geboden beter verstaan dan dat ik kijk naar de Heer Jezus Christus. Hij zegt, ik kom niet om de wet te ontbinden. Hij komt niet om de wet buiten werking te stellen. Maar ik ben gekomen, zo zegt hij, om de wet te vervullen. Tot op de laatste letter, tot op de laatste jota, tot op de laatste titel ga ik de wet vervullen. Tot op het kruis van Golgotha, tot in het uiterste. En in hem werd pas duidelijk wat de Joden van de wet gemaakt hadden. Een ordinaire trap om in de hemel te komen. Een wettische leefwijze om de zaligheid te verdienen. Ik denk aan de vraag van die rijke jongeling. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is letterknechterij. Als leefwijze en als heilsweg. En ik zeg u en jou vanmiddag, dat is een doodlopende weg. Want wat doet Jezus? Hij zet er een grote, dikke, rode streep doorheen. Geen eigen gerechtigheid, maar geloof. Geen wettische rechtvaardigheid, maar kinderlijk vertrouwen. Dat brengt ons vanmiddag terug bij het hoofdthema van de preek. Hoe gaan we met de geboden om? De geboden van God. Of eigenlijk nog scherper gezegd, wat is Gods bedoeling met zijn gebod zoals hij het ons heeft gegeven? En dan moeten we Israël maar niet veroordelen dat van de relatie met God een wetsreligie heeft gemaakt. Want daar liggen ook wij bloot voor. Het nieuwe wetticisme. We weten hoe de apostel Paulus daar in de Galatenbrief tegen ageert. Hij zegt, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met het juk van de slavernij belasten. Dat we weer opnieuw denken dat we met de wet in de hand toch wel een beetje hoger komen. Of toch wel dichter bij God komen. Of toch wel de eeuwige zaligheid kunnen verdienen. Dat we niet zullen denken dat de zaligheid en het eeuwige leven maakbaar zijn. Dat het eeuwig heil met een beetje goede wil wel te organiseren is. Echt niet. Nee, zo lees ik hier in de woorden van onze tekst. Die engel die gaat voor ons uit. En zonder de leiding van die engel des Heren zullen we omkomen in de woestijn van dit leven. Dan gaan we dolen en dwalen en komen we nergens. U en jij en ik, we kunnen niets met de wet van God buiten Christus om. Echt niet. Wat zegt de Bijbel daarvan? De Bijbel zegt de letter dood. Niet de letter is dood, nee. De letter dood. Maar de geest maakt levend. Dat is de geest van Jezus Christus. Dat is de geest van Pinksteren. Dat is de geest die Christus ons heeft verworven. Hij maakt ons vrij van de wet. Hij die met zijn offer, met het offer van zijn leven, ons leren wil om te leven van zijn wetsvervulling aan het kruis. Die ons wil leren delen in de feestvreugde van de verzoening. Ja, dan leer ik echt feest vieren. Dan vind ik in Gods wetten, in zijn geboden, die vreugde, die blijdschap, die ik nergens op aarde vinden kan, dan bij hem van wie de dichter het zingt. Ik draag uw heilige wet, die ge de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Amen. Wij gaan daarvan samen zingen. De 40ste psalm, dan van het 4e en 8e vers, zijn het antwoord op de verkondiging. Psalm 40, de versen 4 en 8. de voorbeden van de gemeente hopen we te denken aan de jongeren die morgen weer naar school gaan en aan alle die hen onderwijzen. Zullen we samen danken en bidden. Almachtige God, trouwe heren in de hemel, dank u wel dat u ons ook vanmiddag samenbracht in deze eredienst. Om ons te verdiepen in de geheimenissen van uw heilige geboden, uw wetten. En heren, waar wij zo vaak daar stuur en strak tegenover staan. Tegen geboden, wetten en regels. Daar hebt u uw gebod gegeven om een eeuwige verbinding te leggen tussen u en uw volk. Daar hebt u uw geboden gegeven, opdat ze zouden uitlopen in de eeuwige feestvreugde. En zo, heren, kwam u tot ons ook vandaag, met uw woord en met uw wet. En zo mochten we ook vandaag horen wat uw bedoeling is. En heren, hoe haak staat dat vaak op ons leven? En op hoe wij met uw geboden omgaan, met uw woord omgaan. Geef ons die werkelijke vreugde te leren kennen. En geef ons daartoe ook uw Heilige Geest, dat de prediking van deze dag en van deze avonddienst mee mag gaan met ons. En dat het in ons leven zijn plek mag krijgen. En dat we iets mogen gaan zien van dat wonderlijke geheimenis. Dat we mogen weten, heren, dat u telkens maar weer uw verbond vernieuwt van zondag op zondag met de gemeente. Met uw christenheid, maar ook met ons, heel persoonlijk. Ik ben de Heere, ik ben uw God, jouw God. Dat we mogen weten dat er u alles aan gelegen is om die relatie met ons aan te gaan en in stand te houden. Opdat er niemand gemist zal worden. Opdat uw hele volk dwars door de woestijn heen zal komen tot uw eeuwige heerlijkheid. En heren, wat is ons leven? We bekennen het en we belijden het u maar heel eerlijk. Wat is ons leven daarbij vaak karig en schraal? Wat is ons omgang met de geboden soms eng en afstandelijk? Wat kunnen we nog veel leren van uw volk? Ook al verwerpen ze u, Heer Jezus Christus. Wat kunnen we veel leren van uw volk, de Joden, als het gaat om de liefde en de genegenheid en de bijzondere band met uw geboden. En wij bidden u, Heer, leer het ons ook maar. Leer het ons te verstaan. Dat in het onderhouden van uw geboden niet alleen grote loon is, maar dat er ook grote vreugde in is. Zo bidden wij, laat uw woord met ons meegaan. Het woord van deze dag, laat het niet te vergeefs gesproken zijn. Uw woord keert toch nooit leeg weer. En wil naar uw belofte dan ook alles geven wat nodig is. En zo mogen wij u dank zeggen voor al uw goede zegeningen. We bidden u ook voor de jongeren, de kinderen die morgen weer naar school gaan. Als na een aantal weken vakantie de scholen weer gaan beginnen. Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben. Ze zien er misschien verschrikkelijk tegenop. Misschien een nieuwe school, een nieuwe klas. En wij vragen u, wilt u ze leiden? We hebben vanavond iets gehoord, vanmiddag iets gehoord van uw engel die met ons meegaat. U zelf gaat met ons mee. Ja, zelfs voor ons uit. U wilt dat ook met onze jongeren doen. En we bidden u, wilt u ze ijver geven in het leren? Wilt u ze alles geven wat ze nodig hebben om te werken aan hun toekomst? We vragen u ook, heren, wilt u zijn met allen die hen onderwijzen, die hen lesgeven en geeft dat ze dat ook mogen doen vanuit de overtuiging van uw woord. Bijzonder bidden we voor het christelijk onderwijs, allen die daar lesgeven, allen die daar leiding geven, wilt u daarin alles schenken wat nodig is. En geef, heren, dat we aan onze jongeren iets mogen doorgeven van dat geheim. Want als het aan ons niet te zien is, als ouderen, van wie zullen ze het dan hebben? Van wie zullen ze het dan leren? En daarom ga met ons. Ook als de scholen weer beginnen. Wil het onderwijs in ons land zegenen. Het lager basisonderwijs. Maar ook het hoger onderwijs. Het universitaire onderwijs. Wil zijn met de studenten. Die zich voorbereiden op een baan in de maatschappij. Die hun kennis vermeerderen. En geef, heren, dat de kennis van u daarbij niet ten achter kan blijven. En mag blijven. Maar dat ze ook van u geleerd zullen zijn om zo in dit leven te staan. Wij mogen nu bidden, Heer onze God, wilt u met ons meegaan, ook als we de week weer ingaan, als we wellicht na een periode van rust en vakantie het werk weer gaan aanvatten, wilt u daarbij uw kracht geven, wilt u daarbij ook geven, Heer, dat wij staande op de plek waar u ons hebt geroepen, een levende getuige van u zullen zijn. Geef dat ook aan deze gemeente, dat ze een licht op de kandelaar mag zijn en een stad op een berg. En dat ze ook geroepen is om ook hier in de streek waar zij zijn, waar ze wonen, waar ze kerk zijn, om iets van u door te geven. Daarom bidden we ook, Heer, om kracht en wijsheid voor de broeders van de kerkraad. We bidden voor uw broeder, onze dienaar, predikant van deze gemeente. Wilt u alles geven wat nodig is om ook in deze plaats de bazuin van het evangelie telkens weer te laten klinken. Om iedere keer maar weer in afhankelijkheid van u en geleid door uw geest de gemeente te bouwen en te onderwijzen. Zo hebben wij u veel te vragen, Heer onze God. Maar we zijn bij u toch aan het goede adres. U die van het inhouden niet rijker en van het geven niet armer wordt. En die zo graag ziet dat we telkens maar weer bij u aankloppen. Daarom vragen we het u in vrijmoedigheid. Ga met ons, o God, deze zondag, deze zondagavond wees bij ons. In de nacht die komt. En sterk ons morgen weer tot al datgene wat u ons roept. We bidden en vragen het niet omdat wij het hebben verdiend. Maar uit genade om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is uit Psalm 119. En daarvan het 24ste en het 49ste vers. Psalm 119 vers 24. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten, ik reken die, mijn allergrootst gewin. En ook het 49ste vers, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Psalm 119 vers 24 en 49 is onze slotzang. Ga dan u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.